Gemeente, we luisteren vanmorgen naar het woord van de Heere in Jona 1. Jona 1, waar God spreekt tot zijn knecht Jona. Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op naar Tarsis. Op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heer. En hij daalde af naar Jafo, we kennen die stad als Joppe, en vond een schip dat naar Tarsis ging. En hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. En ze wierpen het lot. En het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch, door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen, ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van de Heer. Want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droog. Maar ze konden het niet. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. En zij brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover. Gemeente, de zendelingen Amy Carmichael leefde in de vorige eeuw, begin van de vorige eeuw, en heel jong werd zij uitgezonden naar Japan. En hoe mooi dat land haar ook toescheen, toch zou ze er niet lang blijven. Want wat gebeurde er toen ze daar een tijdje was? Toen kreeg ze te maken met hevige hoofdpijnen en dat zorgde er uiteindelijk voor dat haar arts tegen haar zei, ga voorlopig maar naar Shanghai, ga hier weg, want dit is geen plaats voor jou om te zijn. Ze ging op reis naar Shanghai en was daar even, men dacht in haar omgeving voor wat langer, maar binnen een week stuurde ze een brief naar Engeland, het land waarvan ze was uitgezonden, dat ze weer onderweg was. Ze ging namelijk op een boot naar Colombo en ze zou haar zendingswerk in Sri Lanka vervolgen. U moet zich voorstellen dat u in een bestuur zit en dat u iemand hebt uitgezonden en die laat zomaar weten, ik zit niet in Japan, ik ben in Shanghai geweest en ik ga nu naar Sri Lanka en daar blijf ik voorlopig. Dan kunt u zich voorstellen dat dat wat reactie opriep thuis. Dat was dus ook zo. En haar mentor, de man die lang voor haar gezorgd had, die liet haar weten dat hij hier niet blij mee was en sommeerde haar om terug te komen naar Engeland. En toen stuurde zij hem het volgende. Spreken over naar huis komen, rende ooit een soldaat die het waard was om die naam te dragen, weg naar het eerste schot. Prijs hem, de pijn is nu verdwenen en ik ben opnieuw sterk voor de strijd. Wat een contrast. Als je luistert naar Amy's woorden en dan luistert naar Jona. De een bereidwillig om te gaan en de ander die hoort Gods stem maar vlucht. Gemeente, we gaan luisteren naar Jona. Jona 1 en daarvan de eerste 3 versen. Dit was de reden, kinderen, dat jullie geen kleurplaat gekregen hebben met een vis. Die komt de volgende keer. Maar met een vluchtende man naar het water. We luisteren naar het woord van de Heere in Jona 1, vers 1 tot 3. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. En hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heer. Het thema voor de verkondiging is: Jona hoort Gods roeping aan en vlucht. Jona hoort Gods roeping aan en vlucht. 3 gedachten. Allereerst, God roept Jona. Als tweede, God roept Jona om te roepen tegen Nineveh. En als derde, Jona zwijgt en vlucht. Dus God roept Jona. God roept Jona om te roepen tegen Nineveh. En Jona zwijgt en vlucht. Velen van ons zijn bekend met de geschiedenis van Jona. En toen onze kleine Jan Floris geboren werd, toen kregen we naast vele andere boekjes ook een boekje met daarop een afbeelding van een schip in de storm en een profeet die daar wordt uitgegooid, zo voor de geopende muil van een grote vis. Een grijpend plaatje, maar blijkbaar is dit verhaal ons zo vertrouwd dat we dit ook aan onze kinderen vertellen. Een verhaal wat je bijblijft en wat ook velen buiten de kerk wel kennen. Jona, het verhaal van de profeet die vluchtte en werd opgeslokt door een vis. Toch is dit niet allereerst waar het boek Jona over gaat. Dit boek gaat niet allereerst over een vis die wonderlijk een profeet opslokt. Dit boek gaat niet allereerst over een wonderboom die in een nacht opkomt en dan weer verdort. Nee, dit boekje gaat over de soevereine God en een onwillige profeet. God die het alles in zijn handen houdt en niet altijd uitleg geeft bij wat hij doet. En een profeet die een diepe les krijgt over wat het betekent om al of niet in Gods weg te gaan. Jona is een knecht van God. Ik weet niet hoe u tegen Jona aankijkt, maar mijn gevoel is soms wat ambivalent bij deze man. Iemand die wel een profeet is, maar zou God nou helemaal blij zijn met deze profeet? Nou, dat laat ons het boek Koningen zien. 2 Koningen 14 vers 25. Daar wordt Jona ons getoond als een profeet die God zijn knecht noemt. Jona, hij was actief in de 8e eeuw voor de komst van Christus, ten tijde van Jerobeam de 2e, periode van voorspoed in het land. Men had het goed, ontzettend goed. Jona was de profeet die mocht profeteren dat het in zekere zin nog beter zou gaan, want Jerobeam zou zijn grenspalen mogen verzetten. Hij zou land weer terug mogen veroveren op de vijanden. Jona had geprofeteerd en teken van een ware profeet, die profetie, die zou ook uitkomen. Hij was een knecht van God en God noemt hem zo ook heel specifiek. Hij is mijn knecht. Mijn knecht Jona. God is het die Jona heeft uitgezonden en in zijn dienst geroepen heeft. We lezen naar het woord des Heren, des Gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai. Jona, de duif. Betekent zijn naam, Zoon van Amittai, de waarheid. Jona, de man die was uitgezonden om onder zijn volk Gods stem te zijn. In dezelfde tijd waarin ook Hosea en Amos waren uitgezonden. U kent ze. Mannen die spraken over het sociale onrecht. Mannen die spraken over de vermenging van godsdienst. Niets van deze dingen vinden we bij Jona. Jona mocht onder zijn volk met een hoopvolle profetie komen. En verder hoeven we daar niet te veel van te maken. Laten we het rusten, want God heeft hem ons laten beschrijven om wat er gebeurde ten aanzien van Nineveh. God roept iemand, wellicht een nationalist, iemand voor zijn eigen volk staand om weg te gaan, uit te gaan naar een ander volk. Gemeente, waarom? Er was toch werk genoeg daar in Israël. Als we luisteren naar de andere profeten die in zijn tijd rondgingen, dan was er zoveel onrecht en zoveel vermenging van godsdienst. Waarom is het nodig dat iemand uit die omstandigheden door God wordt weggeroepen om in een ander gebied, waar ze ook nog eens niets mee te maken hebben, vanuit Israëls perspectief uit te gaan en Gods boodschap te brengen? God geeft er geen uitleg over. Maar we lezen in het begin van het boek Jona wel dat hij spreekt. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Zoals dat steeds weer gebeurt in het Oude Testament. Het woord van de Heere, wat komt. En als hij gaat spreken, dan moet je in beweging komen. Dat was toen en dat is vandaag. Zo was Joël uitgezonden. En lees het terug, zo was Hosea uitgezonden. Zo was Zefanja uitgezonden en zoveel anderen. Ze gingen op de stem van God en ze moesten gaan. Of het volk nu zou horen of niet horen. En toch, met de moeilijke boodschap waarmee Jona op pad gaat, zou je zeggen, had de Heere niet meer kunnen doen. Dat zien we namelijk gebeuren bij Jesaja. Jesaja die moet een boodschap gaan brengen, een boodschap die weer barstig is, waar het volk tegenop kan lopen. En dan krijgt Jona, of dan krijgt Jesaja even een inblik daar in het hemels heiligdom en ziet God daar op zijn troon en God die raakt hem aan met met een kool van het altaar en hoewel de mensen niet zullen gaan horen, laat God hem heel duidelijk merken, ik ben erbij. Zoals u dat wellicht ook in uw leven wel eens gehad hebt. Dat als u terugkeek, u zat in moeilijke, pijnlijke omstandigheden. U werd door de Heere in een zware weg gezonden. En als u terugblikte, dan dacht u, ik ben hierop voorbereid. De Heere heeft toen gesproken en is zo bijzonder nabij geweest. En daar houd ik me aan vast. Ik kan het door. Jeremia. Ook zo'n profeet. Hij kreeg de boodschap van God om uit te gaan. En hij voelde zich als een kind, zegt hij zelf. Ik kan niet. En dan zegt God, ik zal de woorden in je mond leggen. En hij zendt hem uit. Een ervaring die Jeremia nooit weer vergeet. Gemeente, bij Jona is het vrij abrupt. In ieder geval zoals het ons is overgeleverd. Sta op en ga. Twee keer een imperatief, twee keer een opdracht. Sta op, ga. Geen vragen, geen uitleg. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Als God zo duidelijk spreekt, en dat kan hij doen in ons leven, of heeft hij wellicht gedaan, misschien jaren geleden. Sta op en ga. Dan is er geen andere keus dan het, om zoals de spreukendichter het zegt, het over te geven aan hem, vertrouw op de Heer met uw hele hart. En steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Ja, zeg je, dat is makkelijk gezegd. Van de spreukendichter. Maar ik moet er wel doorheen. Meent u, dat brengt ons bij de tweede gedachte. God roept Jona op om te roepen tegen Nineveh. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op en ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want het kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Wie deze woorden op zich in laat werken, die ziet dat Jona op wordt geroepen om te preken tegen een stad. En je zou het ook kunnen vertalen, deze woorden, met roepen tegen een stad. En wanneer ga je preken of wanneer ga je roepen tegen een stad als je met een boodschap komt die een tegenover is? Je roept er tegenin. En waar moet Jona tegenin roepen? Wat is zijn boodschap? Gemeente, we gaan te snel als we hier een nieuwtestamentische boodschap inlezen van Jona die op weg gaat naar Nineveh om daar een gemeente te stichten. De bekende zendingstheoloog Bavink die zegt terecht, het gaat hier niet over een geschiedenis zoals in de Handeling. Het gaat hier over een boodschap van oordeel. Een boodschap van tegenover. En tegelijkertijd zal ons straks duidelijk worden dat God in zijn ontferming daar totaal op betrokken is. God zendt Jona naar Nineveh om tegen die stad te roepen. En waarom moet hij roepen tegen die stad? Omdat er iets geroepen heeft vanuit die stad en nog roept omhoog. Hoor maar. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. De Griekse vertaling heeft van het Oude Testament heeft hier dat het kwaad riep naar omhoog. Een enkele Bijbelvertaling heeft het zo vertaald, het is hemelschreiend. Wat daar gebeurt. Dat wat daar in die stad Nineveh plaatsvindt. Dat schreeuwt om een antwoord. En het kwaad wat daaruit komt voor de heilige God. Hij kan het niet langer aanzien. Gods geduld raakt op met deze stad. Nineveh. De woorden die hier geschreven staan. Die lijken op de woorden zoals die bij Sodom en Gomorra staan. Waar Gods bijzondere aandacht getrokken werd door, hij zegt u, maar God ziet toch alles. Hij is toch overal even nabij. Waarom dan deze woorden? Blijkbaar is God in zijn waarnemen van de omstandigheden. Als het kwaad roept naar omhoog. Toch ook degene die zijn bijzondere aandacht vestigt en dat is wat in Sodom en Gomorra gebeurde en wat hier in Nineveh gebeurt. En God gaat een oordeel over hen brengen. En dat laat hij verkondigen. Kwaad, dat roept naar omhoog. Ik denk dat u en ik hetzelfde overkomt op dit moment. Dat je je afvraagt, wat zou er vanuit ons land, vanuit onze steden, dorpen, vanuit onze wereld op klinken naar omhoog? Lofzeggende dienst aan God of ook die schreeuw omhoog van het kwaad wat gebeurt. Het kwaad wat daar in Nineveh was en wie zijn eigen hart kent. Die heeft niet veel fantasie nodig om te bedenken wat er zoal in Nineveh gebeurde, toch? Wie eerlijk is en weet enigszins door ervaring. En in toenemende mate daar waar de Heere zijn licht van zijn geest in ons leven geeft en je laat zien wie je werkelijk bent. Gemeente, dan heb je niet veel fantasie nodig om te begrijpen wat daar in Nineveh gebeurt. Maar tegelijkertijd besef je dan ook die situatie van Nineveh is ook weer niet heel ver weg in onze tijd. Ik vind hem hier, maar ik vind hem ook om mij heen. En toch daar ver van het verbondsvolk, Israël, is het kwaad. Zo roepend naar omhoog, dat God zijn profeet erheen ziet. Een grote stad. Kinderen, jullie hebben meer dan eens gehoord hoe groot die stad is, of niet? Er waren 120.000 kinderen. Een stad waar wellicht zo'n 600.000 mensen woonden. Een stad wordt gesproken in de traditie, Zoals dat gaat zijn de stemmen ook wat verschillend, maar sommige uitleggers spreken over 1500 torens die de stad omgeven zouden hebben. Er wordt gesproken over muren waar 3 wagens naast elkaar overheen zouden kunnen rijden. Het moet een immense stad zijn geweest. Sommigen spreken ook wel over een gebied, want 3 dagreizen, dan kun je door kleine straten lopen, maar het zou ook de landstreek rondom Nineveh kunnen zijn. Hoe dan ook, daar dat gebied of die enorme stad Nineveh, die schreeuwt naar omhoog en dat roept om een antwoord van God. En Jona moet erin, hij moet erdoor en hij moet gaan roepen tegen deze stad. Gods geduld, gemeente, is niet eindeloos. Er is een einde. En Jona moet op pad. De boosheid van deze stad is opgeklommen. Je zal die opdracht krijgen. Sta op en ga. Jona, hij moet en hij moet nu. En Jona die God spreken hoort. Jona kent zijn God zoals straks zal blijken. En bij Jona is een lichtje gaan branden. Hij beseft dat als God hem naar deze stad roept, dat daar iets kan gebeuren. En daar zien we dat Jona stilvalt. We horen Jona niet spreken. Jona moet op pad naar Nineveh, een vijandelijke stad. Jona moet gaan preken tegen haar. Namens zijn God die hij kent. De God waarover hij in Jona 4 vers 2 zal vertellen wie deze God is. Lees maar mee. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. God was geduldig over de stad en dan zegt hij. Hij bad tot de Heere, tot Yahweh en zei. Och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Die berouw heeft over het kwaad. Jona voelt aan. Als deze God mij uitzendt, mijn God. En ik ken mijn God, want ik ben een knecht van God. Zoals koning ons heeft laten zien. Dan is het deze God die mij uitzendt. En gemeente, de woorden die we hier terugzien, die herkent u wellicht uit Exodus 34 vers 6 als Mozes in de spelonk is. Dit zijn de verbondswoorden van God die op 5 keer in het Oude Testament terugkomen. En vanuit die verbondswoorden uit Exodus 34 vers 6 haalt Jona hier juist die woorden die spreken over Gods genade, over zijn goede tierenheid, zijn steadfast love zou je het ook mee kunnen vertalen, zijn aanhoudende liefde, zijn geset. Jona is hier bezig om die woorden te overwegen die hij blijkbaar toen in gedachten heeft gekregen toen God hem riep. Sta op, ga! Ja, ik weet wie mij roept. Barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Ik moet naar Nineveh. Preken tegen haar. Maar als God is zoals hij is, dan is de kans groot dat daar iets gaat gebeuren. Want ik ken mijn God. En gemeente, dan zal hij moeten gaan naar een stad waarvan het kwaad schreeuwt naar omhoog. Een volk wat zijn eigen volk haat en andersom. En hij, de bekende profeet uit Israël, moet zichzelf daarvoor gaan geven. Want de profeet Nahum zegt dat de kooplieden in deze stad waren als de sterren aan de hemel. Dit was een stad met impact. Als daar iets ging gebeuren, dan zou dat nieuws zou rondgaan zoals wij op de hoogte blijven van wat er op dit moment in New York gebeurt. In de corona-omstandigheden. Men zou ervan horen. Heb je het gehoord? Nineveh. Jona kan niet helemaal voorzien wat er gebeurt. Maar als zijn God hem uitzendt om het oordeel aan te kondigen, dan kan daar een beweging komen ten goede. En dan zal die beweging tot in Israël gehoord worden. Heb je het gehoord wat er in Nineveh gebeurd is? Ja. Wie was daar dan? Je kent hem wel. Jona. Is Jona? Ja. Hij zou zich stinkend maken. Onder zijn eigen volk. Er is meer wat mee. Gemeente, mij valt op als ik uit moet gaan om te preken en de zonde aanwijs en een oordeel uit moet spreken, niet omdat ik dat vind, maar omdat het woord van de Heer dat zegt over ons gedrag, over mijn gedrag, over ons gedrag, dat het aparte is dat hoe krachtiger het gebeurt, hoe groter de kans is dat iemand naderhand je nog eens op de schouder stikt en zegt, dat heb u toch maar goed gezegd, want zo is het ook. Dat is vreemd. Gemeente, als je onder je eigen volk, onder hen die je nabij zijn, uitgaat. En de profeten moesten in die tijd uitgaan. Waren er altijd nog wel enkele om hen heen die het ook vonden. Die het woord van de Heer kenden. En die zeiden, het is een moeilijke taak die je hebt. Maar ik leef met je mee, ik sta achter je. En wat je zegt is waar. Hier moet iemand uitgaan. Helemaal alleen. Met een boodschap die daar ofwel een tegenover oproept. En als God is zoals hij is. Wellicht een verandering van die mensen omvang kan geven. En het bericht zal terugkomen. Jona maakt zich stinkend onder zijn eigen volk. En dat moet hij alleen gaan doen. Hij moet zichzelf ervoor over hebben. Zijn naam, zijn alles. Predik tegen haar. Hier komt Jona ons heel dichtbij. Ons heel nabij. Want hoe vaak staan u en ik niet in omstandigheden dat onze woorden wel verdragen worden. Maar hoe vaak sta je ook niet in omstandigheden. Sta op en ga. En dat je die ander in de ogen blikt. En zwijgt. En als dat nog in onze omgeving is. Maar nu eens ten opzichte van een groep of wat dan ook. Waar hen die om je heen zijn hun afkeuring over uitspreken. Sta op en ga. Gemeente, we kunnen niet alles overzetten naar onze tijd. Maar u voelt wel iets van die spanning. Van de spanning. Van dat het alles kost. Om Gods woord, Gods roepstem na te volgen. Mag ik het u vragen thuis of hier? Toen God jaren geleden sprak, sta op en ga. Bent u gegaan? Of tref ik u aan onderweg? En roept God ons niet allen? Het kwaad steeg op naar de hemel. Nee, heren. Niet naar Nineveh. Eigenlijk begrijp ik Jona wel. Nee, heren. Niet naar Nineveh. Niet ten koste van alles. Zoals die Schotse predikant die ook over deze geschiedenis moest preken en zegt, vinden we niet allen een Nineveh in ons? Als je prediker bent, in zijn geval jaren ervaring en beseft er kan zomaar in mijn levensomstandigheden iemand komen die in mijn preekstoel staat en mijn naam dan zou verdwijnen. Hij vond dat een huiveringwekkende gedachte, dat is een domineeszonde. Maar is dat niet onze aller zonde? Dat we onze positie, onze naam, uiteindelijk voor God niet over hebben. Nee, heren. Niet naar Nineveh. Niet daar. Of in uw geval, niet hier. Gemeente, wij leven niet in de tijd van Jona. We leven niet onder het verbondsvolk Israël. U bent een heiden geroepen uit de heidenen. Naar alle waarschijnlijkheid. En we leven nadat Jezus zijn discipelen uitzond. Dat hij gezegd heeft, toen die middenmuur is afgebroken, ga dan heen. Predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle volk. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En wat zegt hij erbij? En ziet, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Als God dan werkelijk barmhartig en als God dan genadig en als hij groot van ontferming is. Als hij de God is die Jona belijdt dat hij is en hij gelooft dat God is zoals hij is. Zou God dan niet meegaan naar Nineveh? En zou God dan niet alles geven wat nodig is? Heere, u geeft toch wat u vraagt. Sta op en ga. En ik zal met u zijn. Het is mijn woord. Het is mijn koninkrijk. Het is mijn getuigenis. Roep uit tegen de stad. En ik spreek. En sta in voor mijn woord. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op en ga naar die grote stad Nineveh. En predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. En hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heere. Gemeente, Jona zwijgt en vlucht. Onze derde gedachte, we zien hem gaan. Jona. Jona die Gods stem gehoord heeft. Gods opdracht heeft aangehoord, die zwijgt en die zich omdraait, diep in gedachten, want hij weet hoe God is, lezen we in Jona 4 vers 2, en dan de andere kant op gaat. Nee, niet naar Nineveh, bergafwaarts, richting de haven, richting Jaffa, richting Joppe, waar later ook Petrus uit zou gaan, om daar de weg te kiezen naar de zee, naar Tarsis. Het zou die stad kunnen zijn geweest in Zuid-Spanje, wat ons wellicht vaker is verkondigd. Dat laten we dat aanhouden. Maar het kan ook een van de vele andere Tarsissen geweest zijn. Het was een plaats die zoals wij de plaatsnaam Portland kennen, als havenplaats, vaker werd gebruikt. Je zou, zoals sommige uitleggers het zeggen, het ook kunnen begrijpen als de zee. Jona ging de zee op, Jona ging naar Tarsis weg. Weg van het aangezicht van God. God, de plaatselijke God. De landgod, de volksgod. Is dit wat we hier moeten zien gebeuren zoals dat in die tijd beleefd werd? Ben je gevlucht van je God? U proeft dan al iets van wat hierna gaat gebeuren door op dat schip. Die discussie tussen die mensen die op dat schip werkten en Jona. Ben je gevlucht van de God van hemel en aarde? Van de hele wereld? Jona, hoe kun je vluchten van deze God die jou toch wel in het oog houdt? We hebben dat gezongen. Je hebt je dat misschien wel eens afgevraagd. Al bedde ik mij aan het uiterste van de zee. Woorden van Psalm 139, we vinden ze wat moeilijk. Maar eigenlijk gaat het daarover, over een plaats maken. Daar zo ver mogelijk bij God vandaan. Men dacht dat de wereld ergens zou stoppen. Zo ver mogelijk bij God vandaan. Buiten zijn invloedssfeer. Gemeente, Jona was wel wijs. En hij moet geweten hebben dat God almachtig was. Want hij kende zijn God. En toch vlucht hij weg. Is die ons dan ook weer niet heel nabij? U die uw God kent, u leeft al jaren met hem. Maar wat is het? Dat u als u zijn spreken hoort, u toch steeds weer vlucht. U toch steeds weer verbergt. Toch steeds weer heen gaat. Jona, hij vlucht. Duikt daaronder in dat schip. En wil verdwijnen. Luther die zegt in een preek over dit gedeelte dat de wereld te klein was. Voor Jona. Om zich voor God te verbergen. Jona kon niet weg bij hem. Luther zegt hij vindt geen hoekje of hoek in de hele schepping. Zelfs niet in de hel. waar hij in zou kunnen kruipen. Maar hij moet zichzelf blootstellen aan de blik van alle schepselen en in al zijn schande voor hen staan. Jona, hij vlucht op Gods wereld, van God spreken, van zijn opdracht om uit te gaan in de stilte van een schip met onbekenden en zwijgt. Gemeente, hoe ontmoeten wij elkaar vanmorgen, thuis of hier? Zijn we onderweg? En waarheen dan? En wat is uw schip waar u zich schuilhoudt en uw of jouw afgesloten zijn van hem, juist na ontvangen genade? Sta op en ga. En God heeft u wellicht niet nodig in Nineveh, en anders maakt hij u dat wel helder. Maar u hoeft niet verder te gaan. Maar ga. En hij zal bij u zijn. Of waagt u het op van hem afgaan. Kijk dan eens mee in dit gedeelte waar we later nog naar gaan luisteren. Als de storm opsteekt. Als het schip in nood komt. O God, kom mij niet tegen in mijn weg bij u vandaan. Maar maak mij trouw aan uw woord en aan uw getuigenis. Gemeente, Jona's weglopen voelt als mijn weglopen zo vaak in omstandigheden van het leven. En wellicht hebt u hem ontmoet op deze morgen. Ik bid u, ga terug. U moet naar Nineveh. Want deze God is een goede God. Maar het kan ook zijn dat u zegt: ik ben niet op de vlucht als Jona. Ik ben als Nineveh. Of ik ben als die mensen rondom Jona, daar in Israël. Dan is het deze God die u vanmorgen zijn aangezicht toont vanuit de woorden van Jona. Ik ben barmhartig, genadig, groot van goede tierenheid, van faithfulness, lang van geduld, trouw in mijn liefde, loyaal, ontfermend. Geset, wat het oud-testamentische woord ons zegt. Ik ben God. Jouw God. Hoe lang? Nog? Ik bid u, buig voor deze God. Hij is goed. En groot van ontferming. En bij hem is uitkomst. Schreeuwt jouw kwaad naar omhoog? Hij is God. En goed. Barmhartig. En genadig. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, tegenstribbelen, of als een muilezel, zo'n ezel die een kar moest trekken, door domheid voortgedreven, gebit en toom, dat wat je in de bek of als een paard in de mond draagt, door mensenhands bestuurd, beteugelen het woest en het redeloos gediert, het denken, het dieren die niet denken kunnen, heren, als ik mij zo gedraag als hen die tegenstribbelen, bewaar mij voor mezelf en laat zo'n dwang voor u niet nodig wezen. Psalm 32, vers 5.